Ja, we gaan vanmorgen verder met die studie over wat is de boodschap van de Bijbel. En als je de Bijbel opent in Genesis 1 en je denkt er goed over na, ja, dan komen er toch wel allerlei vragen op je af. Want we hebben al in de afgelopen studies al gezien dat God ons in zijn woord ons heel veel vertelt, maar ons aan de andere kant ons ook heel veel niet vertelt. En dat de Bijbel een openbaring is van een bepaald deel van zijn schepping. We hebben al gezien dat er een schepping was van Genesis 1 vers 1. Waar ons vervolgens zo goed als niets van wordt verteld. We hebben gezien dat we in de Bijbel een verslag vinden van Gods voornemen der eeuwen die hij volvoert in de schepping van de tegenwoordige hemel en aarde. Maar we weten ook dat die tegenwoordige hemel en aarde voorbij zullen gaan. En dat er een nieuwe schepping zal komen. En dat er dan geschreven staat dat de eerste hemel en de eerste aarde voorbij zijn gegaan. De afgelopen keer heb ik expres getracht ook wat vragen bij u te doen opborrelen over de tegenwoordige hemel en aarde. En we zouden bijvoorbeeld kunnen vragen van in hoeverre is de schepping die we lezen in Genesis 1... waar we langzaamaan tot de conclusie gekomen zijn dat dat een herschepping was in 6, CQ 7 dagen, dat het niet meer was dan een herschepping. In hoeverre was die herschepping die daar plaatsvond in 6 dagen nadat de schepping van Genesis 1 vers 1 verwoest was op de aarde en de aarde nu woest werd en ledig. In hoeverre is die schepping in 6 dagen volmaakt? We lezen wel steeds dat God zag dat het goed was. Maar zegt dan God dat het volmaakt was? Nee, dat zegt God niet. En we lezen zelfs in Gods woord dat de tegenwoordige hemel en aarde ten dagen van het oordeel bewaard worden ten vuren. En dat alle elementen die wij heden ten dagen kennen door vuur zullen vergaan. Dus dat geeft al aan dat deze tegenwoordige hemel en aarde, toen ze al gemaakt werden, van tevoren al vaststonden bij God, dat het maar heel tijdelijk was. We kunnen daarom de vraag stellen, waarom schiep God niet direct de nieuwe schepping van Openbaringen 21 vers 1? En ik lees die tekst maar voor. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Waarom schiep God niet in Genesis 1 vers 3 die hemel en aarde? En waarom zette hij niet in een prachtig hof van Eden daar Adam en Eva neer? Waarom een herschepping in 6 dagen van de schepping van Genesis 1, wat eigenlijk alleen maar tijdelijk is voor de uitwerking van Gods plan der eeuwen? Was de schepping waar Adam en Eva in werden geplaatst op die 6e dag in die hof van Eden, was die schepping soms al aangetast door de zonde? Was er al zonde in de schepping voordat Adam en Eva in de zonde viel? Ja, als je kijkt naar dat oordeel van Genesis 1 vers 2, de aarde nu werd woest en ledig, dan hebben we gezien, ja, dat dat een gevolg was van zonde. Zonde was al reeds in de schepping. En plotseling stond daar zomaar een verleider in de hof, een verzoeker. Satan, in de gestaltenis van een slang, een nahash, een schitterende, maar hij verleidde wel. Adam en Eva was er nog niet gevallen. En toch stond daar een verleider. Waarom liet God de verleider toe in de hof? Was alles trouwens goed in de hof? Waarom stond daar een boom der kennis van goed en kwaad? Waarom plantte God die? Ja, natuurlijk kunnen we gaan proberen om al dat soort vragen, en ik stel ze nou maar eens allemaal achter elkaar. Natuurlijk kunnen we proberen om al dat soort vragen te gaan beantwoorden, maar we moeten wel oppassen als mens dat dan die beantwoording van dat soort vragen voor ons meer giswerk worden dan dat het Bijbeluitleg is. En één ding moeten we nooit gaan doen met de Bijbel, en dat is gaan speculeren. We moeten binnen de Bijbelse kaders blijven die ons gegeven zijn. Binnen hetgeen de Bijbel aan ons openbaart. En afblijven, hoe moeilijk dat ook is, van hetgeen wat de Bijbel ons niet openbaart. Maar het is wel goed er wel bewust van te zijn dat ons dus heel veel informatie ons wordt onthouden. En dat het dus niet zo is, zoals in het algemeen wordt voorgesteld, dat door de zondeval van Adam en Eva het probleem, het zondeprobleem er pas was. En dat toen God besloot met zijn zoon enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is dus een verkeerde voorstelling van zaken. Als je er dieper over doordenkt, dan denk je, hé, Adam en Eva, en met nadruk Eva, niet Adam, Eva werd verleid. En dat geeft dus al aan dat er al reeds zonde in de schepping was. Dan wordt je ook duidelijk dat al voor de grondlegging der wereld, wat in het Grieks eigenlijk is voor de nederwerping van de kosmos, en wanneer vond die nederwerping van de kosmos plaats? In Genesis 1 vers 2, de aarde nu werd woest en ledig, enzovoort enzovoort, dat is die nederwerping van de kosmos, dat voor die grondlegging der wereld, daar al Christus de Zoon zei, hier ben ik om uw wil, o Vader, te doen. En toen was er nog ineens een Adam en een Eva. Toen bestond de mens nog ineens. Ja, heel veel informatie wordt ons onthouden. Als we denken aan de geschiedenis van Job, ja, dan wordt ons daar in de geschiedenis van Job ons een kijkje achter de schermen gegund. Want Job begint met het beeld niet op de aarde van Job, eigenlijk, maar begint met het beeld van Gods troon in de hemel. En dat daar Gods zonen zich voor Gods troon stellen. En dat één daarvan is Satan. En dat Satan begint te spreken over Job. En dan vinden dan gesprekken plaats en er komt een afspraak voor Gods troon, laat ik het maar met eenvoudige woorden zeggen. En Satan wordt toegestaan om al die narigheid en al die ellende en al die ziekte over Job te brengen. Ja. Maar bij Eva, in de Hof van Eden, die ook te maken krijgt, net als Job, met het optreden van Satan in de gestaltenis van een slang, maar bij Eva krijgen we dat niet. Bij Eva krijgen we dat, die blik achter de schermen krijgen we niet. En ongetwijfeld is er net zoiets geschied als bij Job. Alleen we weten het niet en laten we er ook niet naar gaan vissen. Toch moeten we ook oppassen dat we niet de andere kant op slaan en gaan denken van, ach, God deelt ons toch niets mee daarover in zijn woord. En dat we daarom maar dat onderwerp toedekken en sluiten en er verder niet meer over willen denken. Dat is de andere kant van de medaille. Dat moet je ook weer niet doen. Nee, we moeten er goed aanmerkzaam op zijn wat Gods woord ons wel openbaart. En het is belangrijk om dat op te merken. Laten we daarom maar eens nog eens gaan lezen Genesis 1 en opmerkzaam lezen wat Gods woord ons dan wel openbaart in Genesis 1. Want nadat die schepping van Genesis 1 vers 1 in Genesis 1 vers 2 woest en ledig geworden is, lees ik in vers 3. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Ja, die uitdrukking dat het goed was en God zag dat het licht goed was. Ja, dat het goed was, die uitdrukking die volgt ook als het land is drooggevallen en als de wateren zijn samengevloeid in één plaats. Want ik lees in vers 10. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën en God zag dat het goed was. En wederom op de derde dag vinden we de uitdrukking terug dat de aarde, als de aarde heeft voortgebracht jong groen en geboomte en vruchten, dan lees ik in vers 12. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten en God zag dat het goed was. Ook vind je als de aanwijzing van de zon en de maan er zijn geweest om te heersen over de dag en de nacht, dan vind je ook de uitdrukking dat het goed was. Want in vers 18 lees je dat weer. En ik lees maar vers 17 erbij. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Daarna lees je over de schepping van de vissen en de vogels. En ook dat was goed, want in vers 21 lees ik. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan de wateren wemelen naar een aard. En allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Op de zesde dag bracht de aarde het vee voort naar zijn aard. De wilde dieren naar zijn aard, naar hun natuur. En ik heb daar verleden keer wat aan onderstreept. Wilde dieren naar hun aard. Wilde dieren naar hun natuur. Een wild dier die handelt naar zijn aard. Daar zit moreel gezien geen goed en kwaad in hoor. Een dier handelt naar zijn instinct. Naar zijn aard. Een wild dier beantwoordt ook zijn aard. Hij is wild. Het vee beantwoordt ook zijn aard. En alles wat er op aarde wemelt en kruipt naar zijn aard, het op die zesde dag geschapen. En ook dat, daarvan zegt God dat het goed was, vers 25. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard. En alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Ook de mens werd geschapen op de zesde dag. En daar staat zelfs bij dat God hem zegende. Want in vers 28 lezen we over die zegening. Nadat hij man en vrouw had geschapen, staat er in vers 28, en God zegende hen. En je leest zelf dat die zesde dag niet omgaat voordat er vermelding is over de zesde dag. Dat het zeer goed was, want ik lees in het laatste vers van hoofdstuk 1, vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Zevenmaal vind je hier in die zes dagen de uitdrukking dat God zag dat het goed was. Tweemaal komt die uitdrukking voor dat het goed was op de derde dag. En ook twee keer komt de uitdrukking voor op de zesde dag. Twee keer op de derde. Twee keer op de zesde. Totaal al vier. Op twee dagen. Hou ik er nog drie over. Dan kom ik op vijf dagen. Dat God zegt dat het goed was. Maar dan is er één dag bij dat God dat niet zegt. Is u dat opgevallen? Want je zou er haast overheen lezen, hè? Want je leest zo vaak dat er staat en God zag dat het goed was, dat je bijna aanneemt dat alle dagen goed waren. En toch zegt de schepper van deze tegenwoordige hemel en aarde op één dag. Hij zegt niet dat het niet goed is, maar hij laat het weg. Welke dag is dat? Dat is de tweede dag. Op de tweede dag dat God het uitspansel maakte, waarvan hij later zegt dat hij het hemel noemt. Daarvan zegt hij niet dat het goed was. In Genesis 1 lees je dat, in vers 6 tot en met vers 8. Die tweede dag. Vers 6. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dit maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel. En hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Lees je hier dat God zegt, en God zag dat het goed was? Nee, dat ontbreekt. De vraag rijst natuurlijk onmiddellijk. Waarom zei God niet dat het goed was? Ja, de lezer van Genesis 1 zal direct opmerken dat Genesis ons 1 vers 1 ons vertelt over de schepping van de hemelen en de aarde. Maar dat al in het tweede vers ons de aandacht wordt gevestigd alleen op de aarde. Dat het is de aarde die woest en ledig werd. Het is de aarde die bedekt werd met de wateren, hè, waar Gods geest over zweefde. Wordt er in Genesis 1 vers 2 iets gezegd over de hemelen? Nee, er wordt daar niets gezegd over de hemelen. Wordt ons daar verteld in Genesis 1 vers 2 dat ook de hemelen veranderden in een chaos? Dat ook de hemelen woest en ledig werden? Nee, dat staat er niet. Er staat niet in Genesis 1 dat de hemelen woest en ledig werden. En dat daar dus later, nadat ze woest en ledig geworden was, dat daar later dan ze teruggebracht werden in het licht. Als we komen op de tweede dag, en dat staat er dus in relatie mee. Als we echter komen op die tweede dag, dan lezen we dat God het uitspansel maakte en dat hij dat uitspansel hemel noemt. Sta stil, goed stil bij Genesis 1. In vers 1 worden de hemelen in de beginnen, schiep God de hemelen en de aarde. Die hemelen die worden niet verwoest. En op de tweede dag, terwijl de aandacht gericht is op de aarde, maakt God een uitspansel en hij noemt dat hemel. Wat betekent dat? Dat betekent dat de hemelen die wij zien niet de hemelen zijn van Genesis 1 vers 1. Zijn de hemelen van Genesis 1 vers 1 er nog? Ja, die zijn er nog. Want die zijn niet verwoest. We weten alleen dat God op de tweede dag tussen die hemelen van Genesis 1 vers 1 en de aarde een uitspansel maakte. En hij noemt dat hemel. Er is dus een tijdelijke hemel gekomen voor de loop der aionen, om het voornemen der eeuwen te volvoeren. En de eerste naam die God aan dat uitspansel geeft, he, is dus hemel. Ja, dat woord uitspansel, dat is het Hebreeuwse woord rakia. Het komt van raka, uitstrekken, uitspannen. Bijvoorbeeld in Job wordt dat woord gebruikt, Job 37. Zoek het maar eens op. Job 37, vers 18. Job 37, vers 18. Kunt gij, zoals hij, de wolken maken tot een uitspansel, vast als een gegoten spiegel? Je ziet dat dat uitspansel bestaat uit de wolkenhemel, allereerst. En dat het verder nog bestaat, dat zullen we in de rest van de teksten wel zien, dat het ook bestaat uit heel die sterrenhemel, die je des nachts kan zien als het helder wordt. Hoe maakte God dat? Nou, als je in Exodus 39 gaat kijken. Exodus 39, dan wordt ons de aandacht gevestigd. Hoe daar het hoge priesterlijk kleed werd gemaakt. Het kleed wat de hoge priester Aaron droeg. En u weet wel, dat was een heel bijzonder kleed. En dan staat daarvan in vers 3. Wacht, laat het maar lezen vanaf vers 1. Van het blauw purper, rood purper en scharlaken maakten zij ambtsklederen voor de dienst in het heiligdom. Ook maakten zij de heilige klederen die voor Aaron bestemd waren, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij maakte de efod van goud. Blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwirnd fijn linnen. Zij pletten de gouden platen en hij sneed ze in draden om die te verwerken tussen het blauwpurper, het roodpurper, het scharlaken en het fijn linnen. Kunstig werk. Ja, je leest dat er 2 Israëlieten waren. En ik heb gisteren nog in Rode dat gelezen. Die waar de geest van God op rustte om ze bekwaam te maken om dit te doen. Want normaal zou een mens dit eigenlijk nooit zo kunnen vervaardigen. Maar je leest dat 2 mensen werden afgezonderd en dat die 2 Israëlieten de geest van God op hen rustte en dat de geest van God hen bekwaam maakte om al het gerei van de tabernakel en ook deze klederen voor de priesters en voor de hoge priester te maken. En hier komt dat woord rakia voor. Of raka, dat is het werkwoord. En dat is hier vertaald met pletten. Zij pletten de gouden platen. Zij dreven dat uiteen. Ze maakten het zelfs helemaal plat en hij sneed ze zelfs in draden, zoals je een normale draad krijgt. Een draad van garen, zo dun. En dat draad, dat gouden draad, kon hij verwerken. Zo buigzaam werd het. Dat kon hij verwerken in dat hoge priesterlijke kleed. Een kunstig werk, staat daar. Ik denk zelfs als je kijkt naar al die kunstwerken die hier werden verricht. Zoals de Ark des Verbonds, de tafel ter toonbroden, de gouden kandelaar, het werd allemaal gemaakt uit 1 klomp goud, werd uitgedreven. Je zou kunnen zeggen dat zou men heden ten dagen zo niet kunnen maken, alleen maar met een hamertje en dan alleen maar dat helemaal zo uitvormen. Het staat ook in de Bijbel dat de geest van God op hen rustte. En toen ze klaar waren, ging de geest van God weer weg. Zo maakten ze het. Precies zoals de Heere Mozes geboden had en de Heere Mozes het in een maquette aan hem had getoond, in een model aan hem had getoond. Zij pletten het, zij dreven dat goud uit. Hier dan voor de efod. Ze maken de efod van goud. Ja. Een onderdeel van het hoge priesterlijk kleed. Ja, dat werk van die goudsmid, dat vind je ook. En dat hij dat dan zo uitdrijft, zo plet, dat vind je ook bij Raka terug in Jesaja, hoofdstuk 40. Jesaja 40, vers 19. En dan gaat het ja, in feite toch over afgoderij, maar waar staat dan een vakman, vers 19, giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet er zilveren ketenen voor. Dat overdekken met goud, wat die goudsmid doet, dat is het woord raka. Uitrijven dat goud. Dat goud bewerken. Dat het plat wordt. Zodat je het plet. Enzovoort. Dat is wat God deed. Hij strekte die hemel uit. Hij plette het. En hij maakte het tot een uitspansel. Dat woord uitspansel komt 17 maal voor in het Oude Testament. En 9 maal daarvan komt het voor in Genesis 1. Dus het meeste keren van de 17, 9 maal komt het voor in Genesis 1. Laten we eens nagaan wat er dan over een uitspansel in de Bijbel is geschreven. Een uitspansel van de tegenwoordige hemelen. Die in de ogen van de schepper dus niet goed waren. Je leest in vers 6 van Genesis 1. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Dit maken scheiding tussen wateren en water. Ja, dit vers, Genesis 1 vers 6, maakt dus duidelijk wat het primaire doel is van het uitspansel. Het moest scheiding maken. Scheiding maken tussen wateren en wateren. En waar bevindt dat zich? Nou, het bevindt zich te midden van de wateren. In vers 7 lees je ook dan dat dat doel direct wordt verwezenlijkt als God dat uitspansel zo uitspant. Want in vers 7 lees je, en God maakt het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren en het was al zo. Wanneer we dus kijken naar het uitspansel, we kijken naar de wolkenhemel. En we kijken desnachts nog verder. En we kijken dan, als het helder is, ook nog naar de hele sterrenhemel. Dan weten we op grond van deze verse dat, dat uitspansel wat zich zo uitstrekt, dat daar boven zich wateren bevinden. En dat het uitspansel dus gemaakt is om wateren van elkaar te scheiden. Verder vertelt vers 8 ons dat God dat uitspansel een hemel noemt. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en dat was morgen geweest, de tweede dag. God noemde het hemel. En wat doet God dan in die hemel? In dat uitspansel? Nou, dat uitspansel komt dan terug op die vierde dag. Wat doet God in het uitspansel? Nou, vers 14, en God zeide dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en zij dienen tot aanwijzing, zowel van vaste tijden, als van dagen en jaren. Er zijn lichten aan het uitspansel. Die lichten die worden later toegelicht in die vers die daarna komen, dat zijn er drie. Dat is een groot licht. En pas op, het woord zon komt hier niet voor. Een groot licht voor de dag. En een kleiner licht, hoewel ze worden hier allebei groot genoemd. Beide grote lichten. Maar goed, het kleinere licht wordt geschapen voor de nacht. Het woord maan komt hier ook niet voor. Het woord sterren wel, en benevens de sterren. God zei dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. Dus een groot licht, een kleiner licht en de sterren. En waarvoor dienen ze? Zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. Wij gebruiken ze heden ten dagen, de maan en de zon. Waar gebruiken wij ze voor? Nou, wij gebruiken ze als aanwijzing van dagen en jaren. Wij gebruiken ze in onze tijd niet meer als de aanwijzing van vaste tijden. Dat het tekenen zijn van vaste tijden. Bullinger laat in zijn boek zien, Het getuigenis der sterren, dat gelukkig ook in het Nederlands is vertaald, dat die sterrenhemel ooit, toen er nog geen Bijbel was, want de Bijbelboeken, de eerste hier die we hier lezen, Genesis, die is geschreven pas door Mozes, maar in de eerste 2000 jaar, en ook nog na de zondvloed, was er geen woord van God, laat Bullinger heel duidelijk zien dat in de sterren, dat daar het evangelie verkondigd is. Ik weet ook wel dat Jacob den Haan wat ooit een brochure geschreven heeft daarover. Het staat in de sterren geschreven. Zo heet die brochure, ik heb hem boven. Is ook gebaseerd eigenlijk op wat Bullinger daar in geschreven heeft. En Bullinger zelf verwijst weer terug naar talloze boeken die eigenlijk tegenwoordig niet meer zo te krijgen zijn, maar die in zijn tijd al oud waren. En die kennis die verloren is gegaan blijkbaar, hoe de zon zich een baan door de sterrenhemel gaat, en daar zit niks occults aan, want ja, dat kan je ook op een hele occulte manier, en dat is alleen tegenwoordig bekend, hoe men op occulte wijze met de dierenriem dat allemaal uitlegt. Maar als je naar, dat dat eigenlijk een verbastering is, een verdraaiing is van het evangelie wat geschreven staat in de sterren. Maar als je daar nota van neemt, van dat daar een boodschap achter steekt, dan begrijp je ook vers 14. Dat die lichten die God daar aan dat uitspansel maakte, dat dat wel degelijk een bedoeling had. En we hebben er wel eens bij stilgestaan, dat ga ik vanmorgen niet doen. En u kunt zelf ook dat lezen. Ik heb ook op de website dat boek van Bullinger in het Engels in ieder geval staan. En u kunt bij het Morgenrood kunt u het boek in het Nederlands vertaald kopen. En u kunt er een hele studie van maken met de sterrenhemel erbij. Maar dan ontdek je ook dat die hele sterrenhemel ons eigenlijk het evangelie van de Bijbel vertellen. En dat eigenlijk al op de eerste pagina van de Bijbel heel Gods voornemen der eeuwen in de sterrenhemel geschreven staat. En dat is iets fantastisch. Dus God deed dat. Met die lichten die hij aan het uitspansel maakte. Niet alleen om scheiding te maken tussen dag en nacht. Niet alleen als een aanwijzing voor dagen en jaren, maar ook als een aanwijzing van vaste tijden. Goed. Is dus niet zo bijzonder hoor, dat ze in de oudheid zo geïnteresseerd waren daarom in de sterren. En dat je dus in Babel zoveel sterrenwachten vonden. En dat ze zo op zoek waren naar het geheim van de sterren. Dat uitspansel wat dus hier in de vierde dag voorzien wordt van twee lichten en de sterren. Dat uitspansel dat komt terug in Psalm 19, want ook dan op die sterrenhemel wordt gewezen. In Psalm 19, waar je leest, en ik lees dat gedeelte maar vanaf vers 1 tot en met vers 7, voor de koorleider, een psalm van David: de hemelen vertellen Gods eer. En als je dus weet dat in die sterrenhemel die boodschap van God opgeschreven staat, en dat je dus een, zoals Bullinger heeft gedaan, een hele dikke pil erover kan schrijven, dan begrijp je wel dat er veel over te vertellen valt. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Ja, die nacht verkondigt kennis. Die vertelt een verhaal. Die vertelt een boodschap. Helaas kennen wij die boodschap. Heden ten dagen kent de mens in het algemeen die niet. Maar een Adam en Eva, een Noach, noem ze allemaal maar op, die kenden dat wel. Het is geen sprake. Nee, het is geen spreken. Die sterrenhemel spreekt niet. En toch, het is een verkondiging. Het is geen sprake. Het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen, toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde.
Het is een prediking. Het is een verkondiging. Het is een boodschap. En het is niet in menselijke taal. Het is niet in menselijke taal. Je hoort niet hun stem. Maar toch als je die boodschap kent en je kijkt naar die sterrenhemel. En je gaat die prediking begrijpen. Ja, dan zie je dat hun prediking uitgaat over de ganse aarde, vers 5. En hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Die als een bruidegom die uit haar bruidsvertrek treedt, en denk dan maar aan Christus, jubelend als een held om het pad te lopen, van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. En als je inderdaad die zon dan volgt, die door die sterrenbeelden heen gaat, en Bullinger doet dat in zijn boek, dan blijkt opeens, als je dan ziet, dat navolgens waar die ster dan komt, in feite het hele Bijbelse evangelieverhaal, heel het voornemen der eeuwen, aan je wordt verteld. Dat is iets heel bijzonders. Hier komt dus ook het woord uitspansel voor. Een van die 19 keer. Vers 2. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Dat is het uitspansel. Ook in Psalm 150, vers 1, wordt dat verteld. Dat zoeken we vanwege de tijd niet op. Ook in Ezechiël, hoofdstuk 1, wordt ons verteld over dat uitspansel. Echter, daar is het woord uitspansel. Laat het maar eens opzoeken. Ezechiël 1. Ezechiël 1 is een heel moeilijk gedeelte van de Bijbel. Want daar ontmoet Ezechiël, terwijl die aan de rivier de Kebar is, te midden van de ballingen, en hij zich in Babylonische ballingschap zich bevindt, ontmoet hij daar vier gerubs. Vier gerubim in Ezechiël 1. Dan krijgt hij krijg een hele beschrijving van. En hij kan niet anders doen dat hij dan steeds zegt, en dit gelijkt op. Alles wat hij ziet, gelijkt ergens op. Het is het niet, maar het gelijkt ergens op. Dus je moet dat goed in Ezechiël 1 in de gaten houden. Hij probeert met zijn eigen taal, zijn eigen profetentaal, hetgeen wat hij ziet aanschouwt, onder woorden te brengen. En hij vergelijkt het maar met dingen. Maar het is het natuurlijk niet. En dan zegt hij onder andere in vers 22, als hij die gerubs beschrijft, dan zegt hij, boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal uitgespreid boven over hun hoofden. Het geleek op een uitspansel, wat hij zag boven de hoofden der wezens. Het was natuurlijk het uitspansel niet, maar het leek een beetje op die sterrenhemel. En hij beschrijft het als ontzagwekkend ijskristal. Zo spande zich dat boven die hoofden der wezens zich uit. Maar het woord uitspansel komt nog een keer terug in vers 23. En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander uitgestrekt. Ja. Het was dus het uitspansel niet wat wij kennen. Maar het leek erop. Ook in vers 26 lees ik. Boven het uitspansel, boven hun hoofden, was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon. Het had de vorm van een troon. He, let op, hè. Het leek op een troon. En daarboven, op hetgeen een troon geleek, een gedaante, die er uitzag als een mens. Zeer, zeer, zeer vermoedelijk, zeer, zeer waarschijnlijk Jezus Christus, de Zoon van God. Kan eigenlijk niet anders. Maar het is allemaal dat hij dat uitdrukt in het geleek op een troon. Het geleek op een uitspansel. Het kan eigenlijk niemand anders zijn dan Christus hier, die het beeld is van God. De laatste maal dat we uitspansel tegenkomen is in Daniël 12 vers 3. Daniël 12. vers 3, waar het ook wordt vergeleken met de verstandigen, de verstandigen onder het volk van Israël, die zich niet laten verleiden door het optreden van de zoon des verderfs, niet de valse Messias achterna zullen gaan, en uiteindelijk als zij gelijk blijken te hebben en Jezus Christus is wedergekomen, dan staat daar: en de verstandigen onder het volk, hè, zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Je ziet dat ze stralen als de glans van het uitspansel. Ze zijn als de sterren. Hè. Zo zijn ze met heerlijkheid omgeven. Dit zijn zo'n beetje alle tekstplaatsen die je kan opzoeken in Gods woord, waar dat woord uitspansel voorkomt. Toch komt dat woord uitspansel nog een keer voor, maar dan wordt het niet genoemd. Maar we weten wel dat ten tijde van de zondvloed ons iets wordt verteld over die wateren die boven het uitspansel waren. Want je leest bij de zondvloed dat de hemelvensters opengaan. In de NBG-vertaling de sluizen des hemels gaan open. En daarmee wordt die aarde van de tijd van Noach wordt verwoest. Ook bijzonder is dan dat je daarna op de wereld die dan verwoest is, en waar die wateren die boven het uitspansel waren, waarvan dus veel naar beneden gekomen is, dat je dan op die wereld de regenboog vindt. Terwijl de regenboog een natuurverschijnsel is wat in onze tijd altijd plaatsvindt. Maar wat dus blijkbaar in de eerste 2000 jaar tussen Adam en Eva en Noach in die eerste 2000 jaar niet voorkwam. Toen ik gisteren naar Rode ging, en het was 's morgens, toen zei David opeens in de auto: hé, een regenboog. We reden daar eens in Flevoland, en inderdaad, daar was een grote regenboog. En zag je dat natuurverschijnsel? Maar dat natuurverschijnsel, dat deed zich dus blijkbaar niet voor in de eerste 2000 jaar. Dus de omstandigheden op aarde, toen dat uitspansel was gemaakt, was toch een andere dan heden ten dagen. Die wateren boven het uitspansel, waar dus ook sprake van is bij de zondvloed, ja, die wateren vind je ook nog terug in Psalm 148. En het is ook wel goed om dat erbij te lezen, nu we daar bij stilstaan. Psalm 148. Vers 4. En dan wordt ons dus eigenlijk niet de hemel getoond van die wij kennen, de sterrenhemel, maar de psalmist gaat daar boven, die gaat boven de hemel, boven het uitspansel uit, want hij zegt: halleluja, vers 1, looft de Heere in de hemel, looft hem in den hoge, looft hem al zijn engelen, looft hem al zijn heerscharen, looft hem zon en maan, looft hem al gij lichtende sterren, looft hem hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Hé, daar heb je die wateren weer. Die boven de hemel, boven het uitspansel wat wij zien, aanwezig zijn. Hier worden ook die wateren die boven die tijdelijke tegenwoordige hemelen zijn, uitgenodigd om God te loven. En ook de hemel der hemelen. Niet de hemel die wij zien en kennen, maar de hemel die daar dus boven is. De hemel van Genesis 1 vers 1. Dat uitspansel, dat is dus ook maar een uitgespannen doek. We gaan dat niet lezen, maar ik noem wel de teksten op en ik heb de teksten erbij geschreven wat in die teksten staat. Want in Psalm 104 vers 2 staat: hij spant de hemel uit als een tent kleed. En in de tekst daarna, vers 3, is ook weer sprake van de wateren. In Jesaja 40, vers 22 staat, hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. En Jesaja 42, vers 5, dat hij de hemel schiep en hem uitspande. Jesaja 45, vers 12, mijn handen hebben de hemelen uitgespannen. En Jesaja 51, vers 13, die de hemel uitspande. Dus God heeft de hemel uitgespand. Zoals je een tent opzet op vakantie. En je haalt de tent eruit, je zet de tent op en je spant het doek, je steekt de haringen in de grond en je trekt als het ware de touwen aan, zo span je hem uit. Dus het is maar een wat we nu zien, dat uitspansel is een uitgespannen doek. En hoe uitgestrekt, want dat zit in het woord, het is uitgestrekt. Oh ja, de astronomen zullen allemaal zeggen, alle sterren kunnen zullen zeggen, ja maar het is enorm uitgestrekt. Ja, het is uitgestrekt. Maar ik weet hoe uitgestrekt ook die tent mag zijn. Het is maar een tentdoek. En daarboven vind ik die wateren die boven de hemel zijn. En daarboven vind ik de hemelen der hemel. Verder ontdek ik dus dat die hemelen maar heel tijdelijk zijn. Want ik lees in de Bijbel in 2 Petrus 3... En dat moeten we er wel bij lezen als we over dat uitspansel het hebben. In 2 Petrus 3 dat er een einde aan komt. Want ik lees in vers 10. 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. En wat gebeurt er op die dag des Heren? Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. Dat tentdoek, dat uitgespannen is als het ware als een gordijn, dat wordt in één klap, wordt het met gedruis, wordt het weggehaald. Die hele scheiding eigenlijk, die er nu heden ten dagen is tussen de hemel van Genesis 1 vers 1, de hemel der hemelen. En de aarde, die hemelen, die gaan met gedruis voorbij. En dat stond dus al vast bij God op het moment dat hij op die tweede dag die hemel, dat uitspansel, uitspande. Als je ook in 2 Petrus 3 vers 6 en 7 leest, erbij leest, en dat hebben we in het verleden al gedaan... Dan staat er in vers 6, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. En we hebben al gezien dat de wereld is van Genesis 1 vers 1. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Het tegenwoordige hemelen. Niet alleen de aarde, maar ook de tegenwoordige hemelen zijn ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Dat houdt dus in, als we denken en de aandacht ons vestigen op Genesis 1, 2 en 3. En je kijkt naar Genesis 1, 2 en 3. Waar wordt de aandacht van ons op gevestigd in Genesis 1, 2 en 3? Je bent continu bezig in Genesis 1, 2 en 3, nadat er op die tweede dag dat uitspansel is geschapen, wat God hemel noemt. Maar daarna ben je alleen maar bezig, waarmee? Je bent bezig op de aarde. Je ziet alles wat er op de aarde geschiet. Er wordt alleen maar melding gemaakt dat er een tent wordt gespannen en dat daar lichten in worden gezet en dat die een verkondiging hebben. Maar daarna is de aandacht gevestigd op de aarde, wat op de aarde geschiet. En met nadruk wat er in de Hof van Eden geschiet. En dan zie je een Adam en een Eva. En dan vind je sprake van een val in de zonde. En dan lees je als een gevolg daarvan dat de aarde wordt vervloekt. Wordt door de zondeval de hemel vervloekt? Nee, En toch zijn die hemelen, zegt hier de tegenwoordige hemelen, dat uitspansel, wat is daar aan de hand? Dat is ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Het moet geoordeeld worden. Waarom? Omdat daar al zonde in gevonden werd. Kunt u dat volgen? Daarom zei God op de tweede dag, merkte hij niet op dat het goed was. De zonde is in de hemelen en, en op de aarde van Genesis 1 ontstaan. En God heeft de aarde, heeft hij in 6 dagen herschapen. Hij heeft er een tentdoek boven gespannen. Maar dat Heer des hemels, wat daar in die hemelen, ook in dat tentdoek, ook daar aanwezig is, waar de Bijbel over spreekt, ja, die zullen ook met nadruk, zegt de Bijbel, worden geoordeeld op die dag des oordeels. Daarom gaan die tegenwoordige hemelen en aarde, met gedruis gaat die hemelen ook voorbij. Als je ook naar onze eigen positie kijkt, geestelijk gezien, wat de apostel Paulus aan ons openbaart, wat zegt hij dan? Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening in Christus, waar? In de hemelsige westen. Wat staat er in het Grieks? Er staat in het Grieks. Het is heel jammer dat ze dat vertaald hebben met de hemelsige westen, want dat is zo moeilijk aan te wijzen. Wat dan die hemelsige westen zijn? Is dat de sterrenhemel? Zijn we daar dan in gezegend? Nee. Er staat in het Grieks in de epuranos. In de epuranios. Oftewel het bovenhemelse. Zoek het maar eens op in Efeze 1. Dat is een bijzondere uitdrukking die Paulus daar gebruikt. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle, niet allerlei, dat is fout, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat staat daar in de epuranios, in het bovenhemelse. Wij zijn niet in het hemelse gezegend, we zijn in het bovenhemelse gezegend. Mag ik eens vragen, waar bevindt de Heere Jezus zich? Nou, dan zeggen de mensen, de Heere Jezus, die is nu in de hemel. Ja, in dat uitspansel, in wat God in Genesis 1, toen hij dat uitspansel uitspande, maakte, en hij dat hemel noemde, is de Heere in die hemel? Nee, zegt Paulus. Nee, in Efeze 4 zegt hij, vers 10. Efeze 4, vers 10. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Dus die Jezus is niet alleen nedergedaald naar de lagere aardse gewesten, maar hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen. Hij is daar ver boven. Waar bevindt die Jezus zich dus? Die bevindt zich dus in die hemel van Genesis 1 vers 1, de hemel der hemelen. En wij zijn dus in geestelijke zin verbonden ook met die hemel der hemelen. Want waar Christus is, daar is ons leven ook verborgen in Christus, in God. Daarom moeten we ook bedenken de dingen die boven zijn. Dan moet je niet gaan bedenken de dingen die in de sterrenhemel zijn. Maar dan moet je dus gaan bedenken de dingen die boven die sterrenhemel zijn. Die boven het uitspansel zijn. Want daarin zijn we gezet. Daarin zijn wij opgewekt en geplaatst. In de epuranios. Daarom is het ook zo bijzonder dat Paulus ons in Efeze zegt, in Efeze 1 weer zegt, in vers 4, Efeze 1 vers 4, hij heeft ons immers in hem uitverkoren, wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Voor de grondlegging der wereld. Wat staat er eigenlijk? Voor de nederwerping van de kosmos. Toen heeft de Vader ons in Christus uitverkoren. Want er was die nederwerping van de kosmos. Wat hier helaas vertaald is, grondlegging der wereld. Want er was die nederwerping van de kosmos. Nou, dat weten we wel, dat was Genesis 1 vers 2. Dus al voor dat die schepping van de tegenwoordige hemelen en aarde een feit was, toen hadden we al een verkiezing. Was er toen, in Genesis 1 vers 1, toen deze verkiezing plaatsvond, was er toen al een firmament? Nee, er was helemaal geen firmament. Er was helemaal geen uitspansel. Er was helemaal niet wat wij tegenwoordig hemel noemen. Dat bestond nog ineens. En voordat het plaatsvond, voor Genesis 1 vers 2, staat hier, heeft de Vader ons immers in hem uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. En dat zijn eigenlijk geweldige dingen. Als je daar dieper over nadenkt. De gemeente van Christus en Christus zelf zit dus al vast voordat de herschepping van de tegenwoordige hemel en aarde plaatsvond. Zit al vast voordat Adam en Eva daar wandelden in de Hof van Eden. Voordat Adam en Eva zondigden, had God al een verkiezing in zijn zoon van ons. En dat is geweldig. En wordt ook gezegend met alle geestelijke zegening daar in die hemel van Genesis 1 vers 1. Bedenk dan de dingen die boven zijn. Nou, dan moet je dus echt boven gaan. Ver boven alle hemelen. Waar Christus zit. Bedenk dat. En overdenk dat. En leef daaruit. Want daar is ons leven verborgen in God.